Ik hoop dan ook dat als wij verder nadenken over de woorden van de bergheer, dat wij ons leven met God daarin mogen verbeteren. Dat we een beter begrip mogen krijgen van wie God is en waartoe Hij in staat is. Voor mezelf zijn die woorden tot nu toe al heel ingrijpend geweest. Ik heb op de eerste plaats altijd geprobeerd, wanneer ik deze woorden ook voorbereid, om naar mezelf te kijken. En om mezelf die vraag te stellen: Peter, waar kunt jij in veranderen? Waar kunt jij beter in worden? En vandaag zullen we de slotgedachte eigenlijk gaan overdenken, waarin Jezus de hoofdgedachte van zijn preek tot een einde gaat brengen. En volgende week gaan we verder nadenken over de keuze. Als God iets zegt tegen ons, dan is dat niet zomaar iets wat we even ter oren nemen en zeggen van, kijk maar wat je daarmee doet. Nee, God biedt ons een keuze aan. Wat doen we met die woorden? En daar gaan we volgende week verder over nadenken. Maar laten we nu eerst stilstaan bij Matteüs, hoofdstuk 7, vers 7. Herinner u dat we vorige week nagedacht hebben over hoe ons oordeel barmhartig moet zijn. Hoe wij niet gaan oordelen op een harde, vrede manier. Dat we ongemeen hard gaan zijn, dat we kwaad gaan spreken over mensen, dat we mensen met aanzien des persoons gaan behandelen. En dat is wat Jezus veroordeelt. Oordeelt niet opdat jij niet geoordeeld wordt. Herinner u dat we nagedacht hebben over hoe het evangelie oproept om eerst naar die balk in uw eigen oog te kijken en dan pas naar de splinter in het oog van uw broeder of zuster. En tot slot hebben we nagedacht in vers 6 over hoe wij het heilige niet aan de honden gaan geven en hoe we de parelen niet voor de zwijnen gaan gooien. Dat Jezus ons doet nadenken. Dat mensen die gewillig zijn, daar moeten wij de evangelie aan prediken. Maar als mensen niet willen, als zij een hart hebben dat toegesloten is om te luisteren naar God, om te willen veranderen, om te willen hun leven over te geven aan God, kuis je schub af en ga verder. Ga verder tot de mensen die wel willen luisteren. En dan gaat Jezus verder met deze woorden in vers 7. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt, ontvangt. En wie zoekt, vindt. En wie klopt, hem zal opengedaan worden. Tot hier. Nu als we die woorden horen, bid en u zal gegeven worden. Daar staat, een ieder die bidt, ontvangt. Wie is een ieder? Betekent dat alle mensen van de wereld maar kunnen zeggen, ik ga bidden tot God en ik zal ontvangen. Betekent dat God hier zegt, vraag maar aan mij wat je wilt en ik zal het u geven. We hebben vorige keer gezien, die woorden, oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. De mensen die weinig van de schrift kennen, die kennen dat vers wel, om te zeggen van, jij mag niet tegen mij zeggen dat ik een zondaar ben. Zij misbruiken die tekst. Wel, ook de tekst die we vandaag, waar we mee beginnen, wordt vaak misbruikt door mensen die zeggen, God zal u alles geven wat gij maar wilt. Wat in uw hart opkomt, breng het maar bij God en God zal daarin voorzien. En ze zeggen, kijk maar, bid en u zal gegeven worden. Want in ieder die bid ontvangt. Dat is toch wat daar staat. Maar dat is niet wat Jezus daarmee bedoelt. En vaak zie je dat van die goed nieuwspredikers zijn. En ik noem ze de charlatans van het evangelie. Mensen die het woord van God misbruiken om een evangelie te verkondigen wat geen evangelie is. Ze zeggen, God gaat u rijk maken. God gaat u de vrouw van uw dromen bezorgen. In wereldse termen dan wel te verstaan. God, die gaat al uw pijn en uw moeite in uw leven, die gaat die volledig wegnemen. Want dat is wat God doet. Wat gij ook maar begeert, God zal het u geven. Laten we eens eerst nadenken over wie een ieder is in deze context. Herinner u dat we doorheen de bergreden hebben gesproken over mensen, in Matteüs 6 vers 1, Mensen die hun gerechtigheid doen om door andere mensen opgemerkt te worden. Jezus zei heel duidelijk, zo'n mensen, die hebben hun loon al gekregen. Dus in ieder sluit zo'n mensen uit, want die moeten niet denken ook maar iets van God te ontvangen. We hebben verder gezien dat er mensen zijn in hoofdstuk 6, vers 7, die met veelheid van woorden gaan bidden. En die denken daardoor door God verhoord te zullen worden. Wel, het punt dat Jezus juist maakt is dat zij daardoor juist niet door God verhoord zullen worden. Dus in ieder sluit ook die mensen uit. We hebben verder gezien dat er mensen zijn, Mattheüs 6 vers 22 tot 24, die een verdeeld hart hebben. Herinner u dat wij naar Jacobus zijn gegaan, Jacobus 1. Waar staat dat mensen met een innerlijk verdeeld hart, die kunnen bidden tot God zoveel als ze willen, maar die moeten niet denken ook maar iets van de Here te ontvangen. Omdat dat hart verdeeld is. Dus als Jezus spreekt in Mattheüs 7 vers 7 en 8, over in ieder die bid ontvangt, dan sluit dat al zeker die mensen uit. In ieder zijn dus zij die Gods koninkrijk en Gods gerechtigheid eerst zoeken. Herinner u dat Jezus tot dat punt kwam? Zoek eerst zijn koninkrijk. Zoek eerst zijn gerechtigheid. Dat zijn de mensen die tot God kunnen bidden en mogen bidden en die ook zullen ontvangen. God heeft naar ons uitgereikt. En daar moeten we over nadenken. God heeft zijn hand naar de mensheid uitgestrekt door Jezus in de wereld te zenden. Wat laat God daarmee zien? God laat daarmee zien dat hij van u en van mij houdt. Hij geeft om ons. Hij geeft om de mens. En de mens die dat beseft, de mens die beseft, God is almachtig. God is soeverein. En die dat geschenk ook aanneemt, dat is een ieder. De mens die zich vernedert voor Gods troon. Die zijn hart en zijn leven overgeeft aan God. Dat is een ieder die mag bidden. En die ook zal ontvangen. Zoals Jesaja 66 vers 1 en 2 zegt. Op zulke sla ik acht, zegt de Heere. Op de ellendige, de verslagene van geest. En wie voor mijn woord beeft. Laten we eens naar Jeremia gaan. Laten we eens een kleine gelijkenis maken. In Jeremia 29. En hou uw vinger in Mattheüs, want daar komen we zelfs terug naartoe. Jeremia 29. Waar een profetie wordt gegeven aan de ballingen van Israël die in Babel zitten. En Israël is daar gekomen op de eerste plaats omwille van haar opstandigheid. Vanwege haar rebelsheid tegen God. Vanwege haar, in vers 9 zien we dat, vanwege het luisteren naar profeten die geen profeten van de Heere zijn. En we zien dan ook in vers 10 van Jeremia 29, want zo zegt de Heere. Nee, als voor Babel 70 jaren voorbij zullen zijn, dan zal ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u een vervulling doen gaan, door u naar deze plaats terug te brengen. Want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heren. Gedachten van vrede en niet van onheil. Om u een hoopvolle toekomst te geven. Kijk wat er dan staat. Dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden. En God zegt, en ik zal naar u horen. Dan zult gij mij zoeken en vinden. Wanneer gij naar mij vraagt met uw ganse hart, wat verlangde God van Israël? God verlangde van Israël dat zij naar hem vroegen met hun hele hart. Dat zij hem zochten. En wat zou God doen? God zou zich laten vinden. Als zij maar vroegen naar God met hun hele hart. Vers 14, dan zal ik mij door u laten vinden. Dan zal ik mij door u laten vinden, luidt het woord des Heren, en in uw lot een keer brengen. Dan zal ik u verzamelen uit alle volken en van alle plaatsen waarin ik u verstoten heb, luidt het woord des Heren, en u terugbrengen naar de plaats van waar ik u in ballingschap heb doen wegvoeren. Tot hier. En wij kunnen hieruit leren. Wij kunnen leren uit het voorbeeld van Israël dat Gods gedachten voor ons geen doelgedachten zijn. God heeft het beste met ons voor. God heeft gedachten van vrede en niet van onheil met ons voor. Hij wil ons een hoopvolle toekomst geven. Maar hij wil dat wij hem aanroepen met heel ons hart. En als we die woorden in gedachten nemen, denk dan terug aan de woorden van Jezus, wanneer hij zegt, bid en u zal gegeven worden. Zoek en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Gelden die woorden dan voor iedereen? Nee, dat geldt voor de mensen die God zoeken met heel hun hart. Die Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid eerst zoeken. Die zich niet laten leiden door het wereldse. Herinner u dat we in de eerste les van de bergrede over die 8 karakterkenmerken hebben nagedacht. Over mensen die arm van geest zijn. Die beseffen hoe afhankelijk zij zijn van God. Die in hunzelf geen redding kunnen vinden, maar die God nodig hebben. Herinner u hoe wij gesproken hebben over hen die treuren. Die verdriet hebben over het leven dat zij geleid hebben in opstandigheid tegenover God. En die daardoor ervoor kiezen om een andere weg in te slaan in hun leven. Om een nieuw leven met God te gaan beginnen. Denk aan hen die zachtmoedig zijn in die zaligsprekingen. Dat zijn de mensen die waarlijk gelukkig zijn. De mensen die zoals Mozes zo'n diep vertrouwen in God hebben. Dat zij vertrouwen, God heeft alles in controle. God is degene die alles stuurt en leidt. Waarom zou ik mij zorgen moeten maken? Dat is die zachtmoedigheid. We hebben gezien over hen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Die enkel zo willen leven, zoals God het wil. Denk aan hen die barmhartig zijn. Die maar al te goed beseffen hoe goed God voor hen is geweest en nog steeds is. En die dan daardoor ook diezelfde houding gaan laten zien. Hen die rein zijn. Die God gaan zoeken vanuit een onverdeeld hart. Hen die de vredestichters zijn, die het evangelie van de vrede ook aan andere mensen, aan de collega's, aan de vrienden, aan de buren gaan willen aanreiken. Omdat zij weten welke grote vrede dat hun heeft gebracht. Hen die vervolgd worden om de gerechtigheid wil. Hen die bereid zijn om ook het lijden van Christus in hun lichaam te dragen. Omdat zij weten dat hun loon daardoor groot is in de hemelen. Herinneren we ons dat nog? Dat we daarmee begonnen zijn? Met die woorden? Dat zijn de mensen die kenmerken in hun leven hebben. Dat zijn de mensen die kunnen zeggen, wanneer ik bid, zal ik ontvangen. Wanneer ik klop, zal mij opengedaan worden. Ik heb nog wat tekstverwijzingen in mijn outline staan. Die kan die erop nalezen. Johannes 15. Waarin wij leren door, of waarin wij worden geleerd door Jezus, dat wij in zijn woord moeten blijven. Christus moet in ons blijven, wij moeten in zijn woorden blijven. En vraag wat gij maar wilt en het zal u geworden. Want daarin is de Vader verheerlijkt, dat wij veel vruchten mogen dragen. Als wij niet die vruchten gaan uitwerken in ons leven, dan is er iets mis met de keuzes die wij maken. Dan maken wij de verkeerde keuzes. Dan zijn wij te werelds gezind. Maar stel u zelf deze vraag. Ik heb me die vraag ook gesteld. Is het altijd even gemakkelijk om te leven naar hetgeen God van u vraagt? Hongeren en dorsten wij altijd naar gerechtigheid? We weten dat God dat vraagt van ons. Maar doen we dat altijd? Denk eens aan de afgelopen week. Denk eens aan de dingen waar je mee bezig bent geweest. Ik ben eens op vakantie geweest en ik kwam terug. En ik was 2 weken in het buitenland en weet je, ik had zo'n honger. Naar een lekkere frit mayonaise van bij Wittels. Want er zijn geen betere fritten als daar. En die smaak die zat in mijn mond. En iedere keer als ik onderweg was, dacht ik van, oh, als ik thuis kom, ga ik die lekkere frit eten. Maar ik weet niet of je dat gevoel al gehad hebt, maar ik had dat gevoel. Wij moeten hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Wij moeten een diep verlangen in ons leven hebben om enkel zo te willen leven zoals God het wil. En die vleeselijke honger naar iets lekkers wat we kennen, dat is iets wat natuurlijk komt. Maar die geestelijke honger, dat zijn keuzes die wij moeten maken in ons leven. Wij moeten daarvoor kiezen. Dat komt niet vanzelfsprekend. Wij moeten ervoor kiezen om zo te willen leven zoals God heeft vooropgesteld in die zaligspreking. We moeten God verheerlijken door onze werken. We moeten bereid zijn om te lijden. Jezus zei, heb je vijanden lief. Is dat altijd even gemakkelijk om te doen? Dat is niet altijd even gemakkelijk om te doen. Jezus zei om niet te bidden, om geen aalmoezen te geven, om door mensen opgemerkt te worden. Is dat altijd even gemakkelijk om te doen? Is het niet dat we soms die neiging hebben, dat we zeggen, oh, ik wil toch zo graag die bevestiging krijgen van mensen, die prijs krijgen van mensen? Jezus leert ons om niet het materialisme te dienen. Is dat altijd even gemakkelijk om te doen? Dat is niet altijd even gemakkelijk om te doen. Maar is het dan niet mooi dat wij mogen leven in Gods woord? En daardoor ook die zekerheid mogen hebben dat Jezus zegt, bid daarvoor en het zal u gegeven worden. Zoekt en gij zult dat leven vinden. Klopt en God zal voor u overdoen. Dat is pure genade. God wil het u geven. Als jij het niet hebt, dan is het omdat jij niet de juiste keuzes in uw leven maakt. Wij moeten vragen in alle nederigheid. Wij moeten niet naar God gaan en zeggen, God, en nu maak je maar dat je mij eens dit geeft wat ik wil. Wij moeten niet naar God gaan en zeggen, God, als jij mij dit geeft, dan zal ik dat doen. Dat we gaan onderhandelen met God. Wij moeten niet vanzelfsprekend vinden de dingen die wij van God krijgen. Als wij ontvangen wat wij vragen, dan is dat omwille van God zijn goedheid en zijn genade. En niet omdat wij zo goed zijn, of omdat wij het hebben verdiend. Wij ontvangen, omdat wij ervoor kiezen om God te dienen, en om ons leven in zijn handen te leggen. Daarom ontvangen wij. Maar Jezus gaat verder. In vers 9. Of welke mens onder u zal zijn zoon, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen die hem daarom bidden? Tot hier. Jezus maakt de vergelijking met ons mensen om te begrijpen waar het om gaat. Als ouder geeft gij uw kind alles wat het nodig heeft, omdat gij van uw kind houdt. Als ik zie naar de zorg en de moeite die Sylvie steekt in de kinderen, dan is dat omdat zij van hen houdt. Als ik zie naar hoe ouders omgaan met hun kinderen, dat is dan omdat zij het beste voor hebben met hun kinderen. En Jezus maakt deze vergelijking ook. Als iemand een zoon heeft en die vraagt om een brood, dan gaat je toch geen steen geven. Als iemand een zoon een vis vraagt, dan gaat je toch geen slang geven. Iets wat kwaad is. Iets wat slecht is voor het kind. Onze Levi loopt soms in de tuin rond. En die begint zo van alles in zijn mond te steken en te proeven. En van tijd zit daar stenen bij. En dan zit hij op stenen te knabbelen. En als wij dat zien, dan zeggen we, Levi, doe niet doen. Omdat wij weten dat dat niet goed voor hem is. Wij zullen hem wel geven wat goed is en wat nodig is. En zo moeten wij ook die link naar God maken. God weet wat goed voor ons is. En God weet wat slecht voor ons is. En wij moeten daarop vertrouwen dat God ons geeft wat wij nodig hebben. En daar waar wij ons voor waarschuwt, daar moeten wij ook van wegblijven. Als God ons waarschuwt voor eigen gerechtigheid, wat hij gedaan heeft in de bergreden. Als hij ons waarschuwt voor haat, voor echtbreuk, voor echtscheiding, voor leugens, voor het weerstaan van de boze, voor het niet liefhebben van uw vijanden, voor het verlangen naar rijkdom of zorgen, voor onredelijk harde oordelen, dan is dat God die tegen ons zegt, doe, niet doen. Stop daarmee, dat is niet goed voor u. En dat laat ook zien hoe liefdevol God is. Dat laat ook zien hoeveel God om ons geeft. En dat maakt ook, als wij die belofte krijgen van God, bid en gij zult ontvangen, dat wij een God hebben tot wie wij kunnen naderen. Wij kunnen praten met God. Wij kunnen vragen aan God. En God wil horen en hij wil verhoren. Is dat niet mooi om te weten dat God ons alles kan geven wat wij nodig hebben? En niet alleen dat, God heeft ook nog eens de wil om het te doen. En daar kunnen wij als ouders van leren. Sommige ouders zijn helemaal niet te benaderen. Sommige ouders zeggen bij alles nee. En ze geven hun kinderen niet wat het nodig heeft, wat ze nodig hebben. Wij kunnen leren van Gods voorbeeld als ouders. Maar Jezus heeft ons al geleerd dat wij Gods wil altijd op de eerste plaats moeten stellen wanneer wij bidden. Met onze Vader. Uw wil geschieden. Uw koninkrijk komen. Gods wil moet op de eerste plaats komen wanneer wij bidden. En in de bergrede heeft hij ons geleerd wat de wil van de Vader is. We zien aan Jezus zijn eigen voorbeeld dat onze wil niet altijd de wil van de Vader is. Want wat zei hij? Vader, niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. En daar loopt het soms mis. Maar God zij dank dat God ons beschermt voor onze onwetendheid. Zoals wij onze kinderen beschermen voor hun onwetendheid. God geeft ons niet altijd wat wij vragen. En maar goed ook. Want we zouden het ons wel eens kunnen beklagen. Dat God ons geeft wat wij altijd willen hebben. Wat wij willen hebben is niet altijd goed voor ons. Wat God ons geeft, dat is goed voor ons. Wij moeten daar een diep vertrouwen in leren hebben. God zal ons geven wat wij nodig hebben. Om zo te kunnen leven zoals Hij het vraagt. Er is geen enkele vader die zijn zoon een steen zal geven. Waarop hij zijn tanden kapot kan bijten, als hij om een brood vraagt. Geen enkele vader zal zijn zoon een slang geven die hem kan doden, als hij om een vis vraagt. Dus God gaat niks schadelijks aan ons geven, wanneer wij hem om iets vragen. En we zien in Lucas 11 vers 13, en laten we die tekst even lezen, waarin Jezus ons uitlegt wat het goede is. Lucas 11, vers 13. Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden. Het goede waar Jezus over spreekt zijn die geestelijke zegeningen. Het leven door de Geest van God. De Geest van God die ons gaat helpen om te veranderen. Van binnenuit. En als wij niet gelijkvormig zijn aan deze wereld, als wij vernieuwd zijn in ons denken, dan zullen wij ook kunnen erkennen dat de wil van God het goede is, het welgevallige is en het volkomen is. Romeinen 12 vers 1 en 2. En dinsdag hebben we stilgestaan bij dat contemplatief gebed. En dit is zo'n tekst die door velen wordt misbruikt om dat soort gebed te rechtvaardigen. Maar er is nog een ander soort gebed wat daarbij aandoent. En dat is in christelijke kringen, soaking wordt dat genoemd. En daar wil ik ook even bij stilstaan. Dat zijn mensen die zeggen dat zij een soort godservaring krijgen door dat te doen. Wat gaan ze doen? Ze gaan meestal liggen op de grond. Ze gaan rustige muziek opzetten, hun binnenste leegmaken en zeggen dat ze hun gedachten vullen met Jezus. En dan hebben zij een ervaring. Zij zeggen dat God op dat moment hen die ervaring geeft. Ze komen in contact met God, zo noemen ze dat. Pas daarvoor op. Pas daarvoor op. Zij zeggen, het komt erop neer om je als een spons te laten vollopen met de helende energie van de Heilige Geest. Dat is helemaal niet wat Jezus over spreekt. Helemaal niet. Pas daarvoor op. En een slotgedachte. Matteüs hoofdstuk 7 vers 12. waarin Jezus zijn hoofdgedachte van de preek mee sluit. Alles nu wat gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus. Want dit is de wet en de profeten. Alles wat gij wilt dat u de mensen doen, zo gaat gij ook aan de mensen doen. Dat betekent dat wij de mensen niet gaan geven wat ze verdienen, maar wat ze nodig hebben. Jezus zegt niet dat wij moeten gaan nadenken, oeh, zou die persoon mij goed behandelen? Oh ja, die gaat mij goed behandelen, dan ga ik die ook goed behandelen. Zou die persoon, heeft die dat voor mij gedaan? Ah, dan ga ik dat ook voor die persoon. Dat is niet wat Jezus zegt. Jezus zegt weer, kijk eens naar jezelf. Hoe wilt jij dat u de mensen behandelen? Wanneer jij opstandig bent, wanneer jij rebel bent, wanneer jij zondigt en uw medemens verkeerd behandelt. Hoe wilt jij dat men doet naar u? Wilt jij dat men barmhartig is naar u? Of ongemeen hard? Behandel de mensen zo, zoals je zelf wil behandeld worden. En kijk op de eerste plaats hoe God naar u heeft gedaan. Wat God bij u heeft gedaan toen jij een zondaar was. Behandel de mensen goed is de boodschap. En dat betekent niet dat we slechts onszelf gaan onthouden van het kwaad doen aan mensen. Maar dat betekent ook dat we goed gaan doen aan de mensen. Want soms zijn we zo onverdraagzaam. Naar elkaar, naar anderen toe. We moeten daar voorzichtig in zijn. Denk aan het geduld. Denk aan de vergeving die God aan jou geeft. Dat is de geest waarover wordt gesproken die werkzaam is in de burgers van het Rijk in de hemel. Hoe wil ik in omstandigheden behandeld worden? Als ik verkeerd ben, wel zo ga ik andere mensen ook behandelen. Maar weet je wat in de weg staat? Ons egoïsme. Onze zelfrechtvaardigheid, die staat zo'n goddelijke houding in de weg. Als ons ego gekwetst is, dan kunnen we soms lelijk doen. Maar toch moeten we leren kijken naar God en hoe God naar ons doet. Als wij God lief hebben boven alles en iedereen, dan gaan we dat ook uitwerken naar onze naasten toe. Dat we hen gaan doen zoals wij graag willen behandeld worden. Denk na over de woorden in 1 Johannes 4, vers 19, waar staat: wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Wij kunnen zeggen, God, ik heb u lief, omdat God ons die liefde heeft getoond. Laat uw medemens kunnen zeggen, ik heb God leren kennen door uw liefde, in plaats van door uw eigen gerechtigheid, want dat kan nooit niet Gods liefde voortbrengen. En deze woorden, die moeten we gaan toepassen naar alle mensen. Maakt niet uit wie het is, naar alle mensen. Maar in het bijzonder, broeders en zusters, onder elkaar. Wij naar elkaar. Luister naar wat Jezus zegt. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb. Dat ook gij elkander lief hebt. Hieraan zullen alle weten, dat gij discipelen van mij zijt, indien gij liefde hebt. Onder elkaar. Laten we daar ook in de komende week onszelf in proberen te veranderen als we hier een tekort zijn geschoten. Dat we liefde mogen hebben onder elkaar. En als we dat hebben, dat we daarin versterkt mogen worden. Dat we daarin bevestigd mogen worden. Dat dat overvloedig mag zijn in ons midden. Dat mensen inderdaad naar ons kunnen kijken en zeggen van, die mensen hebben echte liefde onder elkaar. Niet een liefde zoals de wereld die kent, maar een goddelijke liefde. En laten we die liefde ook uitstralen naar alle mensen, zelfs die mensen die u het leven zuur maken. Wat is de conclusie? Wat is hetgeen dat God ons wil geven? Wat is hetgeen dat God wil dat we vinden? Wat is hetgeen dat God ons zal opendoen? Dat zijn die geestelijke zegeningen. Die in Christus en door Christus te vinden zijn. God zal ze geven. Als wij maar dat hart hebben dat niet op onszelf vertrouwt, maar dat onszelf volledig aan God overgeeft. Het koninkrijk bestaat uit mensen die verlangen en vragen naar dat geestelijke leven. Het komt niet natuurlijk. Jij moet daarvoor kiezen. Jij gaat keuzes moeten maken om zo te willen zijn. Niemand in het koninkrijk is een burger daarvan, omdat hij het waard is. Ik niet, jullie niet, niemand niet. Wij zijn het enkel waard omdat God ons waardig heeft gemaakt. We zullen het nooit waardig zijn. En laten we daarom God daarin ook prijzen en verheerlijken, dat hij ons die zegen heeft gegeven. Het maakt dus niet uit hoe duister uw verleden is. God opent zijn deuren voor de mensen die bij hem aankloppen. Hoe mooi is dat niet? Behandel daarom ook de mensen zoals je zelf wil behandeld worden. En hiermee sluit Jezus zijn woorden. En volgende keer gaan we verder staan. Verder gaan bij de gedachten. Om een keuze te maken. En niet alleen om een kind van God te worden, maar ook wanneer wij een kind van God zijn. Om keuzes te maken dat wanneer wij beseffen dat we verkeerd zijn geweest, om daarin te veranderen. Dat wanneer wij beseffen van ik kan meer, ik wil meer, maar ik kom tekort in moed en overtuiging, dat we mogen weten, God zal mij helpen als ik hem daarom vraag. God zal het doen. Amen.